Ja! Het is woensdag.
Het is het verkeerde. Ja, het is het goede.
Het is woensdag. 12 uur.
Geweest alweer.
Het is 12 uur geweest. En tijd dat betekent voor. Tijd voor... Serieus, je bent André met activisme. Activiteit.
Activiteit.
Actualiteit en kunst. Dan mag ik het vaak wat harder. Escalatie, ja, laten we het gewoon vreedzaam en met kussen en knuffelen oplossen. In een ideale wereld zou je dat doen. Als bonobo's.
Ja, dat had die oranje granaatappel toch verteld, dat hij met van de regeringsleiders opeens zat te knuffelen. Terwijl ze eerst oorlog hadden.
Ja. Ja, maar hij heeft allemaal dingen gezegd weer van de week.
Worden.
Het ging helemaal niet over knuffelen vaak.
Nee, vaak niet. Hè? Het ging vaak over andere dingen.
Ja, over hele nare zaken. Ik hoop vandaag dat we hebben Krul. Patapoe Corrivé met zijn literaire bijdragen. En Ingeborg, die ook enthousiast reageerde, ja, ik kom. Maar nog alle twee niet zijn opgedoken in de Jitsi.
Waar is Ingeborg tegenwoordig? Is ze weer?
Ze was op weg naar Nederland. Toen was ze in Nederland. Ze is in Zwakhuis de Peiger, heeft ze een presentatie gehouden.
Ja.
En ik vermoed dat ze in Nederland is, maar ik weet dat niet zeker. Dat kunnen we haar vragen als ze komt.
Ja. Als ze komt.
Ja, het was aangekondigd. En het is nu net over 12. Het is natuurlijk nog even een kopje koffie aan het zetten.
De fase.
Ja, ik kan van alles aan de hand zijn. Kijk op de oorlog. Ook. Ja, aan het eind van de show, denk ik. Hoe dan ook. Misschien niet live. En als we echt beginnen te praten en er geen tijd meer voor is, dan plakken we er achteraf achteraan.
Ja, en laten we er niet te lang mee wachten, want voor je het weet staat de wereld alweer helemaal opnieuw op zijn kop.
En dan klopt het niet meer, bedoel je?
Een stand van de oorlog nodig.
Maar daarom wordt er elke 10 dagen een nieuwe stand van de oorlog geschreven.
Ja.
En daar ben ik ben er heel blij om.
Enorme waardering voor dat lage uitgaventempo. Dat is een heel verfrissend element. Hierin.
1 keer per 10 dagen.
Ja.
Ja, maar je wordt toch helemaal gek.
Even.
Oh, half 1.
Ontwikkelingen bekeken worden en dan eens even rustig over nagedacht wordt. En dat er dan een beschouwing over gegeven wordt. Dat is toch een verademing vergeleken met.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Dat is die rust.
De rijkwijde van de adem tegenwoordig.
Ja. De rijkwijde van de adem. Ja, dat echt die dingen. Ik hou het gewoon elkaar niet meer bij, joh.
Ja.
En dan kijk ik overmatig veel dingen over Amerika natuurlijk weer.
Ja. Dat is lastig om te vermijden. Dat is heel makkelijk om op dat rare videoplatform in zo'n tunnel te raken.
Ja, maar waar dat nu heen gaat, joh. Dat die tarievenlul, dat hij nu ook zegt hoe het was bij Epstein thuis. Maar dat hij op tijd was weggegaan. En dat... Allemaal dingen.
Die buurman die nu minister is of zo?
Ja. Ja, die man die volgens mij...
Zei gewoon doodleuk van... Ja, dat was de grootste oplichter ooit.
Ja, dat
de grootste afperser.
Ik zag al door dat het niet in orde was. Ik ben hem vlug weggegaan. Geweldig.
Ja.
Echt, maar ja, niet geweldig. Het is natuurlijk...
Het is cynisch. Het is heel cynisch allemaal.
Ja, maar dan denk je, misschien heeft hij alleen maar... zit het hele pedofiele netwerk in het Witte Huis op het moment.
Oh ja, die zijn allemaal verhuisd.
Ja. Want je denkt, waar komt zo'n dwaas vandaan? Maar misschien uit het Epstein-netwerk. Hey, Ingeborg Beugel is binnen.
Oh,
kijk, hallo
Ingeborg.
Ben je hard genoeg? Ik moet je geluid harder zetten.
Hallo Ingeborg.
Hallo.
Zullen we de camera even aandoen voor te zwaaien?
Waar hadden jullie het over?
Eigenlijk over de nieuwtjes die we allemaal op het internet hebben gezien. Hallo.
Ja, even kijken. Videoverbinding op.
Ben je hard genoeg? Dit is harder. Ja, op zijn hardst. Op haar hardst. Je bent op je hardst, Ingeborg. Je was naar...
Ik ben loggen. Zaterdag ga ik terug naar... Griekenland en ik zie dat er allerlei herdenkingsevenementen zijn gepland op Lesbos. Dat verwacht ik al, want het is natuurlijk dit jaar 2025, 10 jaar na het Annus Horribilis, na 2015 toen bijna 1 miljoen Syrische vluchtelingen via Lesbos Shannon binnenkwamen. En het miljoen, is 5 jaar na de grote branden. In dat horrorkamp Moria, waardoor dat kamp Moria toen is afgebrand.
Ja.
Hetgeen een waanzinnige kans was om dat hele hotspot gruwel gebeuren daar voorgoed te sluiten. En al die slachtoffers van die branden naar het vasteland rondom Athene te brengen. Maar dat is niet gebeurd. En toen hebben ze een tentenkamp opgetrokken, niet ver van de plaats den onheil. En dat is er nog steeds. En ik ben dit jaar daar geweest met die studenten Stansum Jeltsma, die een film voor haar school voor journalistiek, een afstudeerfilm maakte over de criminalisering van vluchtelingen en alle mensen die vluchtelingen helpen in Griekenland. Dus ik heb het allemaal gezien net weer. En daar stond ik even bij stil, want het wordt allemaal steeds erger. Er waren bij de flotilla 27 Griekse activisten betrokken. Die zijn alle 27 gevangen genomen en hebben ook gezien wat er met Thunberg en andere beroemde activisten is gebeurd in de handen van de Israëli.
Ja, en is ja, allemaal... Is echt,
ja, en is een ander, er zijn 113 van hen, waaronder Greta, naar Athene Airport gestuurd. Dus daar zijn ze niet gisteren nacht, maar de nacht daarvoor aangekomen. Dat was heel indrukwekkend, want er stonden ontzettend veel Grieken op het Griekse vliegveld, dat is heel ver van Athene, te wachten. En die konden ook niet meer terug met de metro, want die houdt ermee op om 12 uur 's nachts en die begint pas weer 5 uur 's ochtends. En ze kwamen ook pas om 6 uur 's ochtends aan, die activisten, maar het stond zwart van de Grieken. Allemaal daar stonden om de activisten en Greta Thunberg te verwelkomen. Ja, en al die activisten die dan een praatje mogen doen, een microfoon van de Griekse pers en zo, die herinneren ook allemaal aan dat jaar 2015 op Lesbos. Ja, met wat er in Gaza gebeurt en met Palestijnen die afgeslacht worden in een genocide on camera. En dat het nu toch wel duidelijk is dat er geen plaats meer zal zijn voor Palestijnen en dat ze of naar de Sinaï-woestijn moeten. En ja, de meest voor de hand liggende andere oplossing is dat dan wat er nog over is van de Palestijnen in bootjes stapt en van Turkije over zal steken naar Lesbos weer. Dus over al die dingen zat ik te mijmeren toen jullie begonnen met het programma.
Ja,
ja, ja, wat zegt de Bijbel daarover? Het Oude Testament. Ik, ja, volgens mij is dat toch een beetje de leidraad van sommige mensen geworden op de een of andere manier. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig of daar iets uit af te leiden is.
Nou, ik weet
het dan
niet
uit op daadwerkelijke exterminatie?
Ja, dat is wat we nu zien gebeuren,
ja.
Toch?
Ja,
dat idiote plan van Netanyahu en Trump met als soort vazalletje Tony Blair, die dan 5 jaar...
Of all people.
Ja.
Tony Blair, nee, maar echt, daar ben ik nog steeds...
Grootste koloniaal ooit.
Ik ben daar echt nog niet van bekomen. Dat zou toch echt zoiets zijn als we zouden lezen, nou, Wim Kok, die dat baantje doen. Ja. Of Diederik Samson, toch?
Ja, 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 ja. Nee, hoe heet die andere ook? Die, met die, blond, die sympathieke blonde PvdA.
Dick Schoof komt vrij.
Ja.
Ja. Maar ja, goed. Tony Blair, Labour, dat is toch onze Partij van de Arbeid, zal ik maar zeggen, collega. En die gaat dit dan doen. Ik kan er niet bij.
Was hij niet ook met een wapenschandaal, Tony Blair? Of was dat die andere?
Ja, hij heeft allerlei schandalen om zich heen. Dit weet ik niet van het wapenschandaal, maar naast gaat dit verbleken alle andere schandalen die aan Tony Blair kleven, lijkt me.
Dit is zo. Dit is bij de Irak-oorlog volgens mij ook geweest, toch? Hij was een van de aanjagers van.
Was hij niet ook van de Weapons of Mass Destruction?
Ja, dat was zijn eerste grote verraad natuurlijk. Ja. Nee, want we vragen ons nu of allerlei programma's of bladen, dat zie ik, want het is 7 oktober natuurlijk. Dus Hè, behalve dat we 10 en 5 jaar Lesbos herdenken, herdenken we vandaag specifiek 7 oktober. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik wist echt op 8 oktober 's avonds al dat het helemaal mis zou gaan. Ik bedoel, dat kon je uitschrijven.
Ja, ja, ja.
En ik vind het interessant, want ik zit dan vandaag te luisteren naar een heel leuk gesprek tussen 2 vrouwen. De ene is adjunct directeur van De Correspondent. En de ander is redacteur voor De Correspondent. En die heeft heel veel analyses, kennelijk, gepubliceerd in De Correspondent over Gaza. En dan luister ik naar die 2 vrouwen. Ik denk dat ze eind 30 zijn, dus zoiets zo de leeftijd van mijn kinderen. En dan hoor ik ze zeggen dat ze alle twee echt, nou ja, tot midden 2024 nog hoopten of dachten dat het internationaal recht hier op een gegeven moment een einde aan zou maken. En dat ze zouden dan eindelijk veel te laat de officiële aanklager. Het feit dat Netanyahu dan eindelijk officieel werd aangeklaagd voor het plegen van genocide, of in ieder geval oorlogsmisdaden, en dat hij dan niet meer kon reizen, en dat hij in het eerste beste land op een vliegveld opgepakt zou worden. Daar geloofden deze vrouwen nog in, tot midden 2024. En ik praat met een heleboel mensen die ook zo langzaam maar tot de conclusie zijn gekomen. Nou ja, dit is totale dystopie. Niet alleen de Palestijnen zijn vermoord, maar nu bestaat het internationaal recht ook niet meer. En het internationaal gerechtshof is verwoest. Dat is een leeg omhulsel geworden. En de mensenrechten bestaan niet meer.
Ja, 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 ja. Nee, ze worden zwaar aangevallen. En het internationaal recht is natuurlijk...
Niet meer. Ze doen er niet meer. Nee, want nee. Nu... Kijk, vroeger moest je er toch over liegen.
Veel eerder was... misgegaan met ja. Het internationaal recht. Want al sinds 1967 of zo zijn die nederzettingen illegaal van Israël. En daar heeft de internationale gemeenschap, ondanks dat er internationale verdragen zijn die zeggen dat het niet mag, niemand heeft er iets aan gedaan.
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dat is al in 1967. Ja, nou, ik heb het meegemaakt.
Het punt is
ik heb
dat
het meegemaakt in Griekenland met de vluchtelingen. Ik heb het meegemaakt met de vluchtelingen in Griekenland. Dat is binnen de EU. Want je kan nog zeggen, nou, wat daar in Israël gebeurt, dat is ver van mijn bedshow. Dat ligt niet binnen Schengen. Nou, toen kwam de vluchtelingenhorror in 2015. Dat was een tweede grote blow. Maar toen vonden ze het nog belangrijk dat er over gelogen werd. Weet je? Dus ook over de pushbacks moest gelogen worden. Over de toestanden in de kampen moest gelogen worden. Ja. En de kampen werden gesloten. De NGO's mochten het niet meer. Ze wilden geen potten kijken zodat het niet naar buiten kwam. Dus dan was er nog iets van een schijn. Je moest de schijn ophouden dat je je keurig gedroeg. Ja. Die schijn is al langer opgehouden te belangrijk te zijn in Israël. Dat ben ik helemaal met jullie eens.
Mm-hmm. Of Amerika, die heeft ook dat soort dingen al lang lopen, al heel lang.
Ja, ja. Nou ja, en de tweede mijlpaal in het vernietigen van mensenrechten en internationaal recht was natuurlijk de weapons of mass destruction. En de leugen en het feit dat Irak werd aangevallen, dat heeft het heel erg versneld. Nou, dat was 2001, dan 2015 en dan nu dit.
Ja,
ja dat ik het...
Maar kijk, wat het is, dat vind ik sowieso die discussie over internationaal... Kijk, recht heeft zichzelf ergens tussen gewurmd. Er is onrecht en er is de poging om te kijken om rechtvaardigheid te proberen te doen. En dat is een hele kaste van mensen hebben zich bestudeerd. En om uit te leggen van een beetje diefstal is niet zo erg als moord. En daarom hoef je niet iedereen meteen hoofd eraf. Hè, maar laten we praten. Zo'n soort idee is het. Nou, en als het dan helemaal misgaat, dan kunnen we afmeten hoe erg het recht is geschonden door Netanyahu. En dan weten we precies waar hij schuldig aan bevonden kan worden. En dat is niet meer dan dat, weet je. En niemand wil het afdwingen, of in ieder geval zolang wij Trump volgen, gaat niemand dat doen. Maar misschien gaat iemand dat doen. Ik zou het wel mooi vinden als Netanyahu werd ontvoerd bijvoorbeeld door China of door een of andere Zuid-Afrika, dat ze hem gewoon een hitteam uit Zuid-Afrika hem heeft opgehaald.
Ja, net zoals ze met Eichmann hebben gedaan.
Ja, zoiets. Ja, dat zou ik wel heel toejuichen. Want dat is ook gewoon hun recht. Of tenminste, er is casus belli genoeg of reden om hem mee te nemen genoeg. Dus laten ze dat gewoon doen.
Ja, dat is een mooi verhaal, een mooi sprookje over te dromen.
Ja,
ja. Sterker nog, er zijn heel wat landen die zich verplicht hebben middels internationale verdragen om dit te doen.
Ze moeten alles doen. Om dat te doen. Het Nederlandse leger, de marine, had al lang naar Israël moeten opstomen om ze te ontwapenen.
Ja. Nou ja, ik vind het een gruwelijke dag, deze 7 oktober. Dus
het was gisteren 7, toch? Het is vandaag 8.
Van gisteren was het 7.
Het is alweer voorbij.
Hele nacht gisteren. Ja, nou, vandaag ook, want vandaag was de eerste dag van het terugslaan van Israël. Toen we aan het einde van die eerste 8 oktober wisten, nou, mensen zoals jullie en ik, dit gaat naar de grootste genocide ever. Niemand gaat niet aan jou stoppen. En ook wat ik ook zo gek vind, is dat er nog steeds overal wordt gesproken over 68.000 vermoorde Palestijnen. Dat is dan dat officiële getal. Terwijl al die doktoren die daar geweest zijn, je kan het zelf op je vingers natellen, er zijn al veel meer dan 500.000 afgeslacht. En die zijn alleen niet officieel geregistreerd, want die zijn onder het puin verdwenen.
De Lancet had er nog 200.000 meer inderdaad. Maar die zijn misschien ook een hele conservatieve schatting. Maar dat klopt. Nee, maar dat is ook. Dat weet iedereen eigenlijk ook wel. Ja. Dat het niet dat het niet
maar
is.
Dat getal blijft maar rondzoeken. En dat vind ik zo raar.
Ja.
Zeker nu na 2 jaar mogen we toch het afschuwelijke, gruwelijke beest wel bij de naam noemen, zeg.
Ja.
Ja, die hele. Nou, en die flotilla. Ja. Ik gaf ze geen enkele kans, maar dat doet er niet toe. Het was heel belangrijk voor de Palestijnen.
Ja, klopt.
Weten ook van een heleboel Palestijnen die familie hebben. Die nog leeft daar in die hel. En die hier in Nederland allemaal gek worden, ook al zitten ze niet daar. En die zich dan optrekken aan zoiets als die activisten flotilla. En ook weer, de agressie en de haat tegen dat meisje Greta, wat ik allemaal voorbij zie komen.
Echt walgelijk.
Zelfs op Blue Sky weet ik echt, denk wauw. Dat zegt ook alles over de staat van de wereld.
Ja. Het is afschuwelijk.
En het zijn vooral boze witte mannen.
Tuurlijk.
Die de meest afschuwelijke dingen over deze autistische jonge heldin zeggen. En dan moet ik ook denken aan, Jeanne d'Arc, die heeft dat in de middeleeuwen, dat heel anders, maar dat was ook zo'n dapper klein meisje. En die is verbrand.
Ja.
Nou, er is gewoon geen zak veranderd. Van Jeanne d'Arc naar Greta, het zijn allemaal boze, gefrustreerde witte mannen of mannen van de kerk of wat dan ook. En die leven zich helemaal uit op zo'n bijzondere jonge vrouw.
Ja. Ja, het was een hele goede South Park over Britney Spears. Kan ik iedereen aanbevelen. Ja, dat ging dan. Op het eind wordt ze dan een mensenoffer in die aflevering. Het is een heel gruwelijk verhaal. Ja, nee, echt heel erg. Iedereen haat haar. Het is al jaren oud al, hè? Want toen had ze haar haren geschoren. En toen is ze op zich is ze toen verdwenen. En ze is toch laatst, vorig jaar wanneer, is het weer terug naar buiten gekomen. Want ze werd een soort van onder curatele opgesloten, dat alles. Maar het is Britney Spears. Is ook iemand van succesvolle vrouw is gewoon levensgevaarlijk. Want op de een of andere manier, miljoenen haten je. Om niks.
Ja. Het is nou weer gek dat die Taylor Swift dat niet heeft.
Ook hoor. Ik denk dat dat ze ook wel gehaat wordt, vast.
Ja, maar ze blijft gewoon wel overeind, die Taylor Swift. En ze heeft nu weer een nieuw record. Het
probleem is, ik ken geen enkel liedje van haar. Want ik luister eigenlijk nooit naar de radio. Kan jij een liedje zingen van haar?
Nee, ik heb geen idee. Nee.
Ik ook niet. Ik weet alleen dat het een fenomeen is en ik ken geen enkel liedje.
Precies. De Democratische Partij steunt ze toch? Soort van. En ze gaat met een sporter.
Ja, nee, het gaat met een American football player. Daar is ze mee verloofd. Dus nu. het laatste nieuws.
Ja, ja.
Maar goed, maar nou ja, ik heb weinig vrolijks te melden. Mm-hmm. Dat rond 18 en 20 oktober zijn die evenementen op Lesbos. Mm-hmm. En wellicht zit dat rondom een woensdag of een donderdag. En dan spreek ik jullie vanuit Lesbos.
Ja, ja. Goed.
En dan, dus tot dan.
Oké.
Okay. Ja.
Ja.
En als jullie kunnen, kijk naar die film From Compassion to Crime van die studenten, Stans en Jeltsma. Het criminaliseren van hulpverleners, journalisten, advocaten en Tommy Olsen. Nou, de première was in Utrecht, weet je wel. Zaterdag 4 oktober. En volgens mij staat hij nu op YouTube of op haar FB-pagina, Stans en Jeltsma. Maar het is wel de moeite waard. Het wordt goed in uitgelegd wat criminaliseren betekent. Dus als de asielwetten van Faber erdoor zouden komen, dan staat Nederland te wachten wat in Griekenland al aan de hand is. Ja. De hel.
Ja.
Oké.
Ja. Oké. Okay.
Hé, hey, nou, tot snel.
Is goed.
Zet hem op.
Ja.
We spreken elkaar.
Rustig verder op de hel. Die gaat komen.
Okay. Hé, hey, maar hou vol. Volgende week dan spreken we weer.
Ja.
Oké. Okay, dan. Doeg. Dag. Doeg.
Dag, dag.
Pattenpoer serieus, Jean-Marie André. Activisme, actualiteit, kunst. Kunst? Ik dacht, wachtend op Krul, zullen we een stukje agenda misschien doen? Of heb je nog een tijdje gezegd, ik wil het hier even...
Ja, dan kunnen we toch een stukje agenda doen. Hè? Ja, dat, morgen begint in lab 111 het Palestijns Filmfestival. Palestina Filmfestival, hoe moet ik het zeggen?
Ja, en lab, waar is dat?
Dat is op het oude, op het WG-terrein.
Oh ja, ja, ja.
Arie Biemondstraat. En dat is dat heet Palestinian Filmfestival Virtual Remains. En ik vind dat nogal een onheilspellende titel, moet ik zeggen. Maar wel, ja. En dat begint morgen en dat is tot en met de 12e in lab 111. Dus daar kun je heel veel films zien.
Goed. Ik had helemaal vergeten te vertellen, AK is er ook, maar zijn microfoon staat uit.
Ah.
En misschien heeft hij ook al dingen voor de agenda, maar sowieso, hallo AK, welkom terug weer eens. Of tenminste, 3 weken geleden was je volgens mij.
Hallo.
Dus hallo.
Hallo, microfoon.
Koortsachtig op zoek naar dat knopje, ik ken dat heel goed. Ik zit gewoon relaxed te praten en dan iedereen, en dan staat mijn microfoon niet open. Dat is,
nou, verder in de agenda is natuurlijk dit hele weekend staat er het ADM-festival heel luid en duidelijk in de agenda. Want dat is een jaarlijks hoogtepuntje. En dat is, dat begint vrijdag al. Vrijdagavond en dan zaterdag en zondag. Ik weet niet, wat moet je daarover zeggen? Er gebeurt gewoon heel veel en heel veel tegelijk de hele tijd op het ADM-festival.
Waar
festival.
Moeten mensen zijn en wat moeten ze daarvoor doen?
Dat is op het Groene Veld, 10, 11, 12 oktober. Het Groene Veld dus in Noord bij de nieuwe ADM. Mm-hmm. 3 dagen chaos en magie.
Kijk.
Spetterende bands, betoverend theater, vette DJ, circus, experimentele kunst en vuur. En natuurlijk lekkere hapjes, drankjes, een markt, een free shop en een kinderprogramma op zaterdag en zondag.
Kijk.
Vrijdag begint het om 5 uur. En er zijn ontelbaar veel stages, zoals de luchtbus. Er is een mainstage, punkstage, silotheater, theaterinstallaties, doorlopend theater, machinegebouw. Daar spelen wel 10 bands. En er is een human zoo. En wat dat is, dat weet ik nog niet. Maar dat zal ongetwijfeld een dansbare gelegenheid zijn. Gezien de namen die daar staan. Zoals K-Squared, Bas Punkt, Maraki, Three Morph, 1BD1.
Het zwingt als naam al.
Potatox 32 en Eli Muff.
Ja.
Maar ja, in het machinegebouw zijn allemaal bands, waaronder Zipaboo. Dat is echt hartstikke leuk. Tutti Dilemma, dat zegt me nou weer niks. Maar Neon Cosmic Light Orchestra, dat lijkt me ook wel boeiend. En Flood, maar dan met zo'n O met een liggend streepje bovenop.
Oké, Flood.
Mooi. Dus dat is allemaal, en nog veel meer. Ja, Pissebed, uitzendbureau. Oh, Polyclub Tartiflet speelt. Oh. Ah, dat is echt helemaal te gek. Okay. En die gedoe, dat is ook, jezus. En dat is dan alleen maar vrijdag.
Ja, pas, nog maar.
Vrijdagavond. Ja. En dan gaat het dus zaterdag gewoon verder. Nou, en zondag. Goed. Dus dat wordt hard werken.
Ja, hard werk. De Vrije Stem wordt gepresenteerd door de Anarchistische Federatie.
Goed nieuws.
In het Fort van Chaco. Ook vrijdag is dat.
Nieuwe Vrije Stem.
Vrijdag om 6:00. Dus voordat je naar ADM gaat.
Ja, op weg naar ADM. Nou ja, dat begint al om 5:00 natuurlijk.
Maar... Oh ja, dan ga je...
Maar dan kun je de tijd omdraaien tijdelijk. Hè?
Hoor je vaak in ieder geval. Ik doe dat niet zo vaak, maar dat schijnt.
Nou, volgens mij heb je ook jij een actieve rol in tijdgoochelarij.
Maar ik ben er wel een beginner. Dus ik kan er nog niet met autoriteit over spreken. Een krant voor iedereen die wat te zeggen wil hebben. De Vrije Stem. En dan komt van de redactie. Kan ik dat lezen zo? Bijna. In de reguliere media lees je nooit eens een ander geluid over de komende verkiezingen. Is de eerste zin bijvoorbeeld van het eerste artikel op de voorpagina.
Ja. En de Vrije Stem, even kijken, 1 oktober. 1 oktober? Nee.
Nee, 10. Vrijdag 10 oktober. 1800 uur.
Ze zeggen daar zelf over, er kan van mening verschild worden over wat we met het komende circus aan moeten. Komt dat lezen, vers van de pers, onze krant, voor de verkiezingen. Teven kunt u dan wat beelden verwachten van perspectief waar we hoge verwachtingen van mogen hebben. Denk aan verheffende opstanden en bevrijding op wereldschaal. Het idee is dat u vervolgens ook exemplaren van de krant mee kunt nemen om verder te verspreiden.
Wat zijn op wereldschaal? Wat gingen we omwentelingen op wereldschaal?
Verheffende opstanden en bevrijding op wereldschaal.
Ja, daar heb ik wel oren naar.
Ja, dat zijn de torenhoge verwachtingen. Dus,
twee bands. Een band. De ene heet dan... sorry.
Goed. Ja, de ene heet... waar stond hij nou? De ene heet Verheffende Opstanden.
Ja, Verheffende Opstanden is dan een goede bandnaam.
En Bevrijding op Wereldschaal.
Bevrijding op Wereldschaal. De Duitse band Der Plan. Der Plan heet eigenlijk Der Weltaufstandsplan. Super sympathiek, hoor. Dat was alleen hun eerste plaatje heette ze Weltaufstandsplan.
Dat is...
Ik probeer het te onthouden. Ik hoop dat iemand het heeft opgeschreven voor mij. Oh, het staat natuurlijk gewoon in Fort van Chaco. Oh ja. Die opstanden.
Ook op vrijdag. Ja, het houdt niet op. Om 7:00 is er weer eens een De Linkse Borrel.
Oh ja. Ik ben er toevallig al een keer geweest.
Ja.
Met allemaal kameraden waren daar.
Ja, kameraden.
En ik zie een anarchistisch teken en een communistisch hamer en sikkel, een roos, een ster en een vrouwenvuist ding.
Ze zijn allemaal aanwezig. Ja. En het is de antifascisme editie.
Nou, dat is nog heerlijk. Antifascistisch, toch een borrel.
Zo is dat. Antifascisme is terreur en extreem rechts geweld op straat van wat links te doen staat.
Neem je vrienden mee.
Sluit allianties met andere antifascisten. Kameraadschappen om te sluiten. Hapjes en drankjes. Ja, neem je vrienden mee. Allebei.
Ook dus vrijdag 10 oktober. Na het Fort van Chaco dan. Als je niet naar ADM wil.
Ja. Of als je er nog naartoe gaat. Naar ADM wil. Ja. Maar eerst even naar Linkse Borrel wil. Om 7:00.
Dat wordt een avondje op vrijdag.
Tot, 7 tot 11. Dus dan heb je daarna nog wel even tijd om... bijvoorbeeld nog even naar Hilversum te gaan. Want om 8:00 is er in Hilversum nummer 63 alweer van Discomfort Dispatch.
Kijk, Krul is binnen en AK heeft zijn microfoon aan. Hallo Krul, hallo.
Hallo.
Ik zie je oor.
Krul hier.
Hallo.
Hoor je me?
Ja, ik hoor je goed.
Ja.
Oké. Ik heb weer een gedicht.
Ja.
Het is een ouder gedicht.
Mm-hmm.
Zal ik het voorlezen? Dan moet je mijn jingle even
opzetten. Ik moet even je jingle. Waar heb ik hem nou gezet? Oh, hier. Harder moet hij nou. Het begin is heel zacht. Hij loopt. De jingle loopt.
Oké. Het gedicht heet Eyeworm. Zij zullen het nooit weten. Want hoeveel mensen lopen door de nevel in de straat mijn slaapkamer voorbij, die enkel door een muur gescheiden is en waar mijn weeg, klamme lichaam alleen in het schemer ligt. Oh, ik word even gebeld. Ik doe hem even opnieuw, Bart.
Ja, goed.
Zodat niet... Dat is een telefoontje met ons. Anders kan ik het niet voorlezen. Ja. Hoor jij die telefoon ook of niet?
Ja, je hebt een vogel vlak naast je. Ja.
Ik krijg ook.
En ik hoor je telefoon ook.
Dus je krijgt het. Oh ja, oké. Nou, hopen dat ze nu niet belt. Nou, ik begin opnieuw. Eyeworm heet het. Zij zullen het nooit weten. Want hoeveel mensen lopen door de nevel in de straat mijn slaapkamer voorbij, die enkel door een muur gescheiden is, en waar mijn weeg, klamme lichaam alleen in het schemer ligt, dat wordt vergezeld door wat vogels, vooral bontgekleurde fazanten en ook wat zilvergroene kevers en kruipende roze wormen in mijn nest, terwijl de vreemde muizen over de deken strippelen. Het is op een bepaalde manier wel gezellig, zo met z'n allen. Mijn matras zuigt als een sponsdier de elixirs uit mijn vlees. Het witte trekzaad, het heldere ruggenmerg vocht, de gele pis, het chemozweet en uit mijn mond loopt het warme kwel weg. Ik zuig het sap terug uit het matras. In de kuil van het matras trap ik urenlang onvermoeibaar de grond onder mijn voeten vandaan en draai me honderden keren om zonder te weten waarom. En dan aai ik een worm. De gedachten in mijn hoofd bombarderen me, maar evenals door de nieuwe bovenburen met hun trappelende prutpeuter en wat giebelende grietjes op straat waarvan ik hun plezier niet begrijp. Ik draai mijn natte hoofdkussen nog maar een keer. Ik sluit mijn ogen en dan omhels ik haar. Dus dat was Eyeworm. En in Eyeworm beschrijf ik dus de tijd toen ik die zware chemo had. Dat gevoel wat je dan hebt en de wereld waar je in terechtkomt. Dus je wordt eigenlijk heel geïsoleerd. En je ligt eigenlijk vrijwel alleen nog maar in bed. En heel goed, veel te slapen. Dus je bed is je leven. En alle lichaamssappen die komen eruit. En ik kreeg dromen dat er allemaal diertjes maar vergezelden. Dus kevers, wormen. En dat het best wel ook op een bepaalde manier gezellig was. Mm-hmm. Dus ja... Dus dat is daarom beschreven. Dus voor de mensen die het niet begrepen, je moet het gedicht eigenlijk nooit uitleggen, maar ik doe het toch. Ja, Eyeworm. En ik heb vannacht eigenlijk ook, daarom ben ik een beetje laat, ik heb vannacht ook slecht geslapen, want ik heb nu immunotherapie en dan kreeg ik heel de nacht last van jeuk in mijn gezicht. Dus ik moet heel de tijd blijven wrijven, dus ik ga nu overdag slapen. En... volgende week heb ik mijn MRI-scan, dus dan is er weer nieuwe informatie. Want op een gegeven ogenblik werkt de immunotherapie niet meer. Maar het gaat er steeds meer naartoe in de kankergeneeskunde dat chemo's overbodig worden. En dat zoals ze bij mij gaan doen, mijn tumor is natuurlijk gemuteerd door alle chemo's. Dus ze gaan een leverpunctie doen, dan een biopt nemen... Die biopt in de databank en dan kijken ze wat voor een DNA op wat voor een behandeling past. Dus mijn DNA, dat verandert dus. Dus mijn DNA is dus veranderd, geadapteerd. Dus dat wordt eigenlijk de nieuwe kankermethode. Dat je niet zoals ik drie maanden lang een chemo moet doen. Want ik had Irene Tocan bijvoorbeeld. Waar je dood en doodziek van wordt. De rest van de chemo's was ik niet echt doodziek van. Maar van deze wel. Die dus eigenlijk vrijwel niks doet. Dus dat is verloren geld. En het doet gewoon niks. Dus het is onnodig lijden eigenlijk. Dus de kankergeneeskunde wordt steeds... Het gaat steeds meer richting immunotherapie. En immunotherapie is ook al veel gerichter. En richting die DNA, specifieke DNA-theorie via de databank. En ja, het is sowieso... Ik ben eigenlijk het hele protocol doorlopen, Bart. Ik heb 20 chemo's gehad, alle operaties, immunotherapie... En dan nog een punctie. Nou, dan heb je examen afgelegd en dan krijg je je begrafenisbriefje. Ja, het is echt bizar gewoon. Ja. Het is echt bizar. Ja. Maar goed, het gaat dan om kwaliteit van leven. En ja. Ik moet zeggen, van die 3 jaar heb je dan 1,5 jaar dat je eigenlijk wel, heb ik wel goed leuk geleefd. Dus dat was vroeger natuurlijk ook niet met chemo. Waren mensen zo doodziek dat ze gewoon helemaal niks meer kunnen. Dus maar ja, aan de andere kant gaat het ook weer snel, want ik heb nu die immunotherapie. En dan is het zo van, ja, ik heb geen zin om naar de MKZ te gaan om te eten. Want ik wil liever op Netflix televisie kijken. Maar dan vergeet ik dat tijdens die chemo kon ik niet eten, want mijn eetlust was weg. Ik kon nergens heen, want ik moest 20 keer per week, per dag moest ik naar aan de scheiterij. En ik kon amper een stukje lopen. Dus je vergeet als mens heel snel wat je wel kan. En daarom zei, dat bedenk ik me nu, zei die Thich Nhat Hanh, dat was een boeddhistisch leraar, die de mindfulness eigenlijk, grondlegger daarvan. Die zei eigenlijk, wat moet je doen als je situatie ondraaglijk is? En toen zei hij van, dat is natuurlijk wel een enorme relativering, maar hij zei toen van, je hebt altijd nog je ademhaling. Dus daar denk ik altijd aan. Je kan altijd nog ademhalen als de situatie ondraaglijk is. Dus dan keer je naar binnen. Maar ja, dat lukt ook niet altijd hoor. Weet je wel, want er wordt dan vaak een beetje magisch over gedaan, over boeddhistische dingen. Maar vaak werkt het ook niet. Soms werkt het wel, soms werkt het niet. Maar soms werkt het om gewoon raar te gaan praten met iemand die je niet kent. Weet je wel, dat werkt soms ook. Dus ja. Dus ja, dit is een beetje mijn de situatie eigenlijk. En hoe is jouw situatie?
Van mij heel goed. Ja, dat kan
heel
goed zeggen. Ja, nee, ik ben blij en gelukkig, gezond geloof ik. Ik voel me goed. Ja, ik mag niet klagen.
Ja, ik las toevallig net een gedicht van Charles Bukowski. En die dat ging er eigenlijk over... ja, ik kan het eigenlijk wel. Ja, ik weet niet hoeveel tijd je hebt. Zal ik dat even voorlezen anders? Ja. Of moet je verder? Ik kan het ook volgende
week
doen hoor.
Ik wil even aan Kimball vragen. Kimball, ben je daar?
Ja.
Nee, wil je zitten luisteren? Ik ga die oorlog, ik merk al hoe gezellig en goed het gaat. Kijk op de oorlog duurt 14 minuten. Maar die doe ik gewoon, dat plak ik achteraf in de montage. Helaas voor de live luisteraars. Jullie moeten wachten tot het online staat. Ik heb verder niks te zeggen. Er is nog wel tijd, dus vertel even dat stukje van Bukowski alsjeblieft.
Ja, dat gedicht van Bukowski, dat kwam eigenlijk gewoon, ik werd wakker. En ik dacht van, nou ja, dit is eigenlijk een heel mooi gedicht. En ik zal het voorlezen. Het heet, de titel die staat er niet op. Maar ik zal beginnen. Unless it comes, cut off your soul like a rocket. Unless being still will drive you to madness or suicide or murder. Don't do it. Unless the sun inside you burning your gut. Don't do it. When it is truly time and if you have been chosen, it will do it by itself. And it will keep on doing it until you die. Or it dies in you. There is no other way. And there never was. Charles Bukowski. Dus ja, het gaat er eigenlijk om, er is geen doener en dingen gebeuren gewoon. En ja, als je bij mij kijkt van altijd gezond geleefd en je denkt toch een beetje je leven te kunnen sturen en lekker rustig oud te worden tot 70, weet je wel, zo. Zoals heel mijn familie. En je wordt ineens getroffen. Dus dat is wat eigenlijk Bukowski zegt. Er is, je kan het leven een beetje sturen, maar je kan eigenlijk niks doen. Dus alles komt bij zichzelf. De dood komt bij zichzelf. Creativiteit, ziekte, leuke interviews. Dus het gaat er eigenlijk om, de moraal van het verhaal, niet te veel forceren.
Precies, ja. Ja, dit is het is een grote casino.
Ja.
Met alles wat er om je heen gebeurt. En wat
eigenlijk wel, ja. Ja. En je denkt dat je...
Omdat je voor jezelf een manier vindt om daar op een zinvolle manier iets mee te kunnen doen.
Ja, ja, het is net zoals als je een vrouw wil versieren of een man en dat lukt dan, dan claim je eigenlijk van ja, dat heb ik gedaan, maar je vergeet van dat je die plek was je al vaker, je was met andere mensen in contact, de geur wordt vergeten, allerlei dingen worden vergeten, maar je hersenen claimen dat jij het hebt gedaan, maar dingen gebeuren gewoon.
Ja, ja, dus ook dat rationaliseren van je eigen gedrag. Je doet dingen en dan ga je invullen. Ja, dat deed ik daarom. Terwijl je eigenlijk het maar achteraf aan het invullen bent.
Ja, want je doet gewoon. Ja, en het is eigenlijk net, en dan wil ik afsluiten, want je gaat zo over de oorlog praten. Maar het is eigenlijk net als met als je wakker wordt. Dan heb je eventjes 10 seconden, dan is het helemaal stil. En dan op een gegeven moment dan gaat dat denken dat gaat beginnen. En dat kan dan denken zijn over een relatie, bla 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 bla. Of over kanker, waarom ik, waarom dit, waarom dat. Maar daarvoor is het stil. Dus op een gegeven moment gaat het denken ermee aan de gang. En die gaat wil een bepaald verhaal van je leven maken om een soort controle te hebben. Maar eigenlijk, wat Bukowski zegt, gaat eigenlijk alles... uit zichzelf.
Ja. Ja.
Dus die verhalen die kloppen eigenlijk niet. Dat zijn eigenlijk een soort van manieren om te denken dat je controle hebt over het leven.
Ja. Ja.
Goed, tot zover Krulli. Hey, Krulli, hartstikke bedankt voor je gedicht.
Ja.
En nou, ik zie je volgende week dan.
Ja, ik zie je volgende week dan.
Okay.
Geen dank.
Tot volgende week.
Oké, okay, doeg. Doei. Dankjewel. Tot de poes serieus met je drieën. Actualiteit, activiteit.
Activisme.
Activisme en kunst.
En wilde festivals.
En wilde festivals. Ja, we zaten eigenlijk midden in de agenda. Maar ik ben zo benieuwd. Akai, je had vorige keer microfoonproblemen. En ik kon niet verstaanbaar in de uitzending komen. Nu wel, geloof ik. Toch?
Ja, ik vond de laptop niet aan de praat. Nog steeds niet. Maar ik... Raad nu door jouw oude medische Huawei.
Oh, wat goed.
Oh.
48 en die doet het opeens wel. Vreemd genoeg.
Ja, deze hele Jitsi-vergadering gebeurt op een telefoon die waar dus zowel aan de achterkant als de voorkant is opgebold met barsten in het raam. die je niet te veel moet opladen. Maar waar ook een hele oude, of niet zo oude, Braziliaanse simkaart in zit. En het doet het hoor.
Ja, precies. Nou ja, morgen zal van de zeeslag in jouw ogen, jouw kustlijntjes, jouw vlamgevatte bosranden, van zoveel tovermacht die ik er heb geproefd, alleen nog een droom, een dobberende gedachte overblijven, die met andere denkwerelden zal versmelten. En om zo lang mogelijk deze zoete bondgenootschap te bewaren, zal ik het smeken om zich in mijn ziel te etsen en een onuitwisbaar spoor van zichzelf achter te laten. Terwijl ik wolken in de nacht, het verborgen maanlicht, dichte mistflarden wegblaas, duik ik er met mijn snoet middenin. Zodat ik nog even lucht kan krijgen van de onstuimigste, alom verspreide parfums, dring ik door tot in haar zijde zachte parelmoer, om het, om zo te zeggen, tot in het hart zelf toe te fluisteren. Morgen zal van de rollende roze sluier van een godin, die aankwam drijven over het vergezicht van mijn gedachten, met haar boorden als gloeiend fluweel, haar buik vol storm en zoetigheid van haar aanraking, haar schitterend verval over mijn hemel, alleen nog een hersenschim, een troebel concept vloeien, een nevelig drogbeeld dat met andere luchtkastelen versmelt. En om dat broze verbond van damp en licht zo lang mogelijk te laten zweven in mijn binnenste, zal ik haar smeken zich in mijn spil te griffen, een spoor te trekken dat geen tijd nog stof kan wissen. Terwijl ik 's nachts de slierten waas opruim, een stralenkroon probeer te vangen in mijn hand, en sterf verplaats in de hoop haar nog even beet te houden, duik ik met open vuur haar middelpunt binnen, adem haar boeket, haar zinnenstrelend zachte zindering, en fluister daar, in het fluïde hindehart van haar parelmoeren buik, blijf.
Gadverdamme, wat een smerig gedicht was dat. Nee, prachtig, Kimbel. Is het van eigen hand?
Geweldig.
Dit is geschreven in 1821 door een 11-jarige katholieke Fransman.
Niet.
Wat?
Ja.
11 jaar?
11 jaar was dat gozer.
What the fuck?
Okay. Maurice de Guérin.
Goed.
Hij stierf op zijn 28ste aan de TBC. En ja, als je het leven, ja, dat je dat kan schrijven op je 11ste, is dat bizar. Ja.
Heeft hij daarna ook nog heel veel moois geschreven? Of ik ben wel heel nieuwsgierig opeens.
Ja, hij heeft de Centaur heeft hij geschreven en La Bagante en een onafwerkje Glaucus. Dat zijn zijn grote literaire verdiensten. Hij deed maanden over een woord. Het juiste woord te vinden.
Ja, nou ja.
Zijn beste vriend was Jules Barbie d'Orvilly, de grote dandy Parijs. Het was Slapie, zijn roommate, waar hij alles mee deelde. Op een gegeven moment trouwde hij. Een jaar voor zijn dood trouwde hij nog met Caroline, een Creoolse. Was hij helemaal niet verliefd op. Hij was verliefd op een getrouwde vrouw. Maar, ach ja, toen moest hij weer terug naar Zuid-Frankrijk, naar zijn zus en zijn vader. En daar rochelde hij de dood in.
Mooi.
Erg goede biografie van Speliers, een Belg. Over deze dichter naast God. Dat is de titel.
Dichter naast God.
wel toepasselijk. Na dat ene gedicht denk ik al van ja.
Ja, kijk, hij probeerde zich te ontworstelen uit dat geloofse ellende. Zat op een gegeven moment in Bretagne bij een of andere secte van Abbé Lamennais of zoiets heette die. En die gingen meer naar de oorsprong van de natuur. Het is ook we hebben het hier over de oorsprong van de romantiek. En vervolgens ging hij naar Parijs. En ja, is het suiken, hoeren en snoeren.
Tuurlijk.
En ja, dan val je wel van je geloof af. Maar dat heeft hem toch niet goed gedaan. En hij had de pech dat hij weer met de koets terug moest naar waar hij vandaan kwam. En dat verder niet overleefde. Ja, zo kan het leven ook gaan.
Precies.
Maar Georges Sand, die ontdekte een jaar na zijn dood dat hij toch wel literair, technisch vernieuwend was. Hm. Het zijn ook de voorlopers van Baudelaire en zo.
Leuk om te horen over. Daar hoor je nooit over de voorlopers daarvan.
Maar dat heeft hij zelf nooit geweest.
Nee.
Maakt ook niet uit. Hij had helemaal in de vergetelheid kunnen belanden. Mm-hmm. Als zijn oudere zus en zijn jongere zus hem gecanceld zouden hebben. Want die wilden hem gewoon helemaal weer dat geloof intrekken. En hebben ook alle hemel en aarde bewogen om zijn werk alleen maar katholiek te duiden. Maar de mensen in Parijs die hebben dat toch anders aangepakt en hebben zijn werk gered.
Gelukkig.
En later ook uitgegeven. Er zijn 4 biografieën van hem geschreven.
Zo.
Dat is zeer interessant. Hè? Ja, dat komt dan even voorbij.
Mooi. Verder goed, of nog dingen beleefd? Bijvoorbeeld is er nog iets met niet te koop gaande of aankomend?
Ja, vorige week zaterdag stonden ze in de Hembrugstraat. Deze zaterdag gaat er iets gebeuren. Maar wat ook alweer?
dat ene.
Nou ja, er staat voor alles te gebeuren zaterdag. Tegen gas.
Ja. Ja. Oh, we waren een beetje met de agenda bezig, maar we waren nog niet bij ADM Festival. Verder staat er nog op vrijdagmiddag volgens mij.
Ja, ja.
Zondag is er een demonstratie bij de dokwerker om 30:30 tegen demonstratie van nazi's op de Dam.
Echt, ik zie daar zo tegenop.
Zaterdag 3:00. Wat is het zaterdag? De 13e gewoon? Nee, 11e. 11 oktober.
Ja.
Is er een driedubbel niet te koop flitsactie.
Oh.
Op de Bos en Lommerweg 128, Bos en Lommerweg 10 en Lorijnenstraat. Respectievelijk 435.000, 350.000, 380.000 euro's in de etalage.
Tonnen vliegen door de lucht.
Van benedenwoninkies en die worden geprobeerd tegengehouden te worden door de hamer van Thor.
Ah, is Thor weer ingezet?
Thor is ingezet.
Ik hoop op een goede afloop.
Ja, zeker. Hoorde ik jullie nou pleiten voor Eichmann-tribunaal?
Ja, voor het ontvoeren, in ieder geval het ontwapenen van Israël en het berechten van de schuldigen.
Oh ja, oké. Okay. Ja. Zijn jullie pallibappies?
Pallibappies?
Kijk, Arafat is ook ooit op een gegeven moment gewoon ontvoerd om hem, hè? En dat kunnen we met Netanyahu ook doen. Ze kunnen dat doen. Nee, niet we. Ze.
Ik acht mezelf daar dan weer niet toe in staat.
Nee.
Maar mentaal wel. In mijn dromen, misschien moeten we gewoon een script eerst schrijven. En dat beginnen te verfilmen en dan wordt het vanzelf later werkelijkheid.
Oh, dat is een goed idee, ja.
Waar, een script voor wat? Wat voor film?
Over een soort elite korps. Dat in vijandige omgeving de premier weg ontvoert.
Die genocidale...
Dan denk je dat alles opgelost is. In de film wel.
Ja, in de film wel. En dan komt het allemaal goed. En wat explosies. Het eindgevecht. Natuurlijk.
Ik stond afgelopen vrijdag nog op de Rode Loper bij de Gouden Kalveren voor de Schouwburg in Utrecht.
Zo, oh.
Maar ik was als enige, ik was veel te vroeg. En het regende.
Oh god.
Maar dat kwam eigenlijk omdat ik daar parkeerde en aan de overkant van de weg moest zijn. En daarvoor moest ik over die Rode Loper heen. Om bij het zebrapad uit te komen. Nou, dat werd mij toegestaan, hekken opzij. Camera's opzij. En vervolgens ben ik in een straatje daarachter, Utrechtswijkje, naar een hele leuke expositie geweest in de Moving Gallery.
Oh.
Waarin vier artiesten hun schilderijen toonden. En ik kreeg daar een beetje de jaren 80 gevoel weer. Een beetje vrije, rauwe kunst. Verpakt in modern sausje. Was niet echt heel interessant, maar wel leuke, goede vibe.
Frisse kunst.
Frisse kunst, ja, zeker. Ja. Ja, een beetje nachtmerrie-achtig, maar ook een beetje eigen mandala-achtige dingetjes zag ik. Vrij heel tekenwerk. Staat.
En dat is een moving gallery? Wat is daar moving aan?
Ja, dat was me ook niet helemaal duidelijk. Het is een beetje een oud-industriële garageachtige ruimte. Die wel mooi wit gesausd was. Met rode deuren. En vrij toegankelijk ruime ruimte. En misschien is dat tijdelijk, is dat pop-up misschien. Ja, weet ik niet. waarom het move, of ze waren daarvoor moving, weet ik niet precies. Had ik moeten vragen, stom.
Ja, of misschien is het wel bewegende
kunst. Heet moving, of is het niet gewoon zo'n, hoe heet het, zo'n pop? Dat...
De kunst, je moet bewegen.
Ja, oh, moving, art, ja. Zoals ja, dan, dans.
Dans was er niet. Nee. Geen muziek.
Het is gewoon voor vrije associatie. Ik zag gisteren allemaal dans. Ik dacht van, hey, dans. Hey, ja, dat beweegt.
Het zit op de Monseigneur van de Weteringstraat 13B.
Monseigneur van de Wetering, nou nou.
En je kan het bezoeken.
Katholieke straat, hè?
Op vrijdag, zaterdag en zondag.
Oké. Okay.
Van 12 tot 5:30 is het open. Okay. 3 dagen.
Goed. Ik zal nog even een paar agendapuntjes, want het zijn allemaal belangrijke dingen, zie ik.
Next generation of contemporary art.
Goed.
Goed zo.
That moves people.
Ah.
Dat belangrijk, is... dat is belangrijk, maar dat zeggen ze altijd okay. Natuurlijk. Het is de kunst die je verveelt. Dat hoor je nou nooit.
Nee, dat is, het is kunst die je in beweging brengt.
Tuurlijk, nee, de kunst die vliegt je aan ook en die confronteert je. En ja. Hij bevraagt je, toch, kunst?
Ja, ja, ja. Ja, zoiets. Ja.
Zaterdag is er, wou ik even zeggen, is er geef tegengas in de haven in Rotterdam.
Je wordt de nachtmerries ingesleept, dat is daar.
Ja.
Sluit je aan op 11 oktober en vecht mee.
Ja, het is geef tegengas.
Ja. Dat is zaterdag.
Dat is dan zaterdag. Vrijdagavond is er al een actietraining. Dan kun je naar Rotterdam toe. En dan krijg je uitgelegd wat er allemaal gaat gebeuren en hoe. En ook op zaterdag is Temperatura in Grond. Dat is een best wel leuke serie die ze daar hebben met allemaal hele gekke muziek. En deze keer is daar, dan moet ik hem even goed voor mijn neus krijgen, dus kan ik niks vertellen. Ja, het Kali Ensemble speelt in Grond. Komende zaterdag om 8:30 s'avonds. En dat zijn dan Dania Pilsen en Nirantar Yaktumba. Zo nou, wie weet... Wordt het al heel exotisch. Zaterdag. Verder was er nog meer. Nee, ik geloof dat we dan de zaterdag wel gehad hebben. Het is echt. Ja, dat is toch gewoon een beetje. Veel van het goede weer. Oh nee, want zaterdagavond is ook nog in de Okkie. Ja, dat dacht ik al dat er nog iets was. Supermarkt speelt daar. En Arkville en From. In de Okkie op 11 oktober. En nou ja, zondag is natuurlijk ja, de dag dat hij, dat behalve het ADM-festival, wat dan zijn laatste dag ingaat, hebben we dan ja, een demonstratie van extreemrechtse idioten die op de Dam de boel stuk gaan maken. En ja, dan is er in, op het Jonas Daniel Meijerplein is er dan een tegendemonstratie om 12:30 kun je daar naartoe. Dan,
ja, wie ja, organiseert dat 12 oktober? Is dat dat wij van, hoe heet ze, Nieuw Rechts?
Ik denk het niet, maar Els Rechts.
Ja?
Els PVV en Els, dat allemaal andere namen ook. Els Corona, nee, Els 5. We moeten echt wel 5G weer gaan uitzoeken, want het speelt wel, denk ik. Maar dat is even ja. Een zijpad. Nee, ik denk dat het Elon Musk is die dat heeft georganiseerd samen met de Amerikaanse regering. Want die in alle landen, want wij zijn die tegenstander, hoe heet ik weer?
The enemy within.
The enemy within. Die wordt, dus oh, ja. Nu worden de hooligans...
ja, wij zijn antifascisten, wij zijn tegen de fascisten.
Aan te pakken. Ja.
Ja. Ja, ja, ja.
En iedereen van kleur en al die, dat
in
soort
Duitsland termen. Bij de AfD proberen.
Ja, AfD, ja dat.
Met de AfD, ja.
Dus dat, ik vermoed okay. dat erachter zit, maar dat moet iemand eens goed uitzoeken.
Ja, ja, ja. Maar dat, ja, het zal wel een groot fort worden. De Dam, 12 oktober.
Ja.
En dus gelijk op Jonas Daniel Meijerplein ook dan?
Nou, op Jonas Daniel Meijerplein is een tegendemonstratie van de antifascisten.
Ook 12 oktober.
Ja. En die zal dan waarschijnlijk toch wel richting de Dam gaan lopen ook. Dus ik zie daar enorm tegenop.
Is de Dam om 2:00 en Jans daar bijna 12:30. Dus er is alle tijd om je kunnen verplaatsen van het een naar het ander.
Ja.
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 En dan 26 oktober ook weer Jonas Daniel Meijerplein. Oh. Waar Jo met zijn Senegalese.
Ja, de grote herdenking.
Voor nooit vergeten.
Ja, de grote herdenking Schiphol. Van de Schipholbrand. Ja.
En hebben we nog stemadvies?
Nee. Ingeborg raadde ons aan het programma van Volt door te lezen, maar dat hebben we nog steeds niet gedaan.
Aha,
oké. Okay. Ik ben
ja, die somber. Hebben een aantal goede puntjes.
En ik wil ook even wijzen op de klok, want de tijd en al die dingen.
Ja, oh, het is al 13:03 zeg.
Dus nog iemand iets? Ja, ik wil keihard afronden, want dan start ik zo kijken op de oorlog.
Ja, donderdag 16 oktober, volgende week donderdag, gaan we vrede scheppen in Volkel bij de vliegbasis. Want dan is er weer een NAVO-nucleaire toestand. En dan gaan we kijken of we daar vrede kunnen scheppen.
Ja, dan ben ik weer die woorden. Dat was nou, het waren opstanden en de wereldvrede. Gaan teruglezen. Dat is wat. Daar staan goede teksten in.
We gaan de gedichten voordragen van die Guérin.
Ja.
Want er komen de mensen dichter bij de natuur.
Zeker.
Ja.
Zeker. Ik voelde me meteen in bij mijn natuur.
En Walt Whitman ook.
Walt Whitman, ja.
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 De massa.
Ja, is goed.
Dankjewel, Kimball.
Hoi.
Doeg. Hans, nog iets? Want anders kon ik kijken op de
oorlog. Nee, het is mooi geweest voor vandaag. Ja, de tijd is rijp.
Guido van Leenput met kijken op de oorlog. Zeg maar even die woorden. Met kijk op de oorlog. Als jij je zin hebt afgemaakt.
En het weekend lekker naar de ADM.
Wat?
En het weekend lekker naar de ADM.
En het weekend lekker naar de ADM. Hier is hij dan. Guido van Leenput met kijk op de oorlog.
Mijn kijk op de oorlog in Oekraïne op 4 oktober 2025. Is de stap van drone stress naar onderhandelingen mogelijk? De vage hoop is helemaal weg dat er via onderhandelingen gewerkt kon worden aan het eind van de oorlog. Inmiddels zijn de VS dringend verzocht om Oekraïne militair te helpen. Misschien doen ze dat, maar het is niet zeker. Over het plan van een groep bereidwillige Europese landen om een vredesplan te gaan beveiligen, is niets meer vernomen. Rusland is mordicus tegen. Hoogstwaarschijnlijk was het Rusland dat 9 september een aantal drones Polen instuurde om de reactie van het NAVO te testen. En sindsdien is Europa in toenemende mate getroffen door drone stress. Zijn het echte Russische drones? Of misschien geen Russische, maar toch wel echte drones? Of luchtballonnen? Deze zaken beheersen nu het nieuws. De oplossing wordt gezocht in bewapening en nieuwe technologie. Wat helemaal buiten beeld is verdwenen, zijn onderhandelingen. En opvallend is dat de EU nog steeds geen enkel idee heeft gevormd om door middel van onderhandelingen een einde aan de oorlog te helpen maken. We zwemmen steeds verder de oorlogsfuik in. De oorlog is weer in een escalatiespiraal gekomen. En hoe daaruit te geraken. En dat brengt me op de volgende punten. De militaire situatie. De Amerikaanse houding tegenover Oekraïne. Verstrengeling van de EU en Oekraïne. Drone stress en een losser westers bondgenootschap. Geheime oorlogvoering. Machtsstrijd in de EU. Een binnenlandse vijand in de VS. En de druk op de Amerikaanse legerleiding. En onderhandelen. De militaire situatie aan het front. De situatie aan het front beweegt een klein beetje. De afgelopen maand, september, heeft Rusland 447 vierkante kilometer grondgebied in Oekraïne veroverd. En dat is minder dan bijvoorbeeld in juli. Toen was het 634 vierkante kilometer. De opmars gaat erg langzaam. De bombardementen met drones, raketten en vliegtuigen gaan door in enorme hoeveelheden. En volgens het Oekraïense opperbevel zijn er in september 6900 drones op Oekraïne afgevuurd, waaronder 3600 van het type Shahed uit Iran. Daarbij slaagt Rusland erin om de Oekraïnse luchtafweer te omzeilen door technologische aanpassingen te doen aan de modernste raket. Dat heeft ertoe geleid dat Oekraïnse wapenfabrieken zijn geraakt. Ook de elektriciteitsproductie wordt zodanig hard getroffen dat sommige gebieden dagenlang verstoken zijn van stroom. De spanning loopt op rond de kerncentrales van Zaporizhia. De kerncentrales die door Rusland bezet zijn, worden niet meer gekoeld met noodbrandstof. Het IAEA, het Internationaal Atoomagentschap, doet een dringend beroep op de oorlogvoerende partijen de veiligheid van de centrale snel te garanderen. En dit machtsspel leidt aan het begin van de herfst tot de vraag hoe de energieproductie in Oekraïne op peil kan blijven. De Amerikaanse houding tegenover Oekraïne. De VS lijken nu onder bepaalde voorwaarden inlichtingen aan Oekraïne te willen geven om Russische brandstof, opslagplaatsen en munitiedepots aan te kunnen vallen. Het is een Oekraïnse strategie om het vermogen om oorlog voeren van Rusland aan te tasten. Deze werkwijze zal het terugwinnen van grondgebied niet bespoedigen, maar kan in theorie het Russische vermogen om oorlog te voeren verminderen. Of dat voldoende is voor een Russische nederlaag is zeer de vraag. Het zou de bereidheid van Rusland om te onderhandelen met minder strenge eisen wel kunnen bevorderen. Er is een geval bekendgemaakt waarbij het verschaffen van inlichtingen werd gegeven, plus de daarbij behorende toestemming voor het afvuren van een Oekraïnse artillerieraket. En die heeft veel overeenkomsten met een Amerikaanse HIMARS. Het doel was een elektriciteitscentrale in Belgorod, net over de grens in Rusland. Een echte omslag in het Amerikaanse beleid is het dus nog niet geweest. En daarnaast hebben de VS gemeld te overwegen om lange afstandskruisraketten van het type Tomahawk te leveren. En dat zou een ernstige escalatie zijn. En dat is op dit moment nog niet gebeurd. Of het zal gebeuren, is nog maar de vraag. Er zijn eigenlijk te weinig geschikte lanceerinrichtingen beschikbaar om aan Oekraïne te geven. Veiligheidsgaranties of veiligheidsassistentie. De discussie over het geruststellingsplan van Europese landen van 4 september is verder naar de achtergrond gedrongen. Oekraïne wil, voordat het een deal sluit met Rusland, veiligheidsgaranties van het Westen. Het lidmaatschap van de NAVO lijkt onmogelijk, maar iets wat er in de praktijk op lijkt, wil Oekraïne heel graag. En wat zich aftekent is een verstrengeling tussen Oekraïne en Europese landen. Daarbij is de regering van Oekraïne leidend en initiërend. In de praktijk komt dat neer op de volgende zaken. Europese landen leveren onverminderd grote wapensystemen. De Europese wapenindustrie produceert voor Oekraïne en heeft plannen om zich te vestigen in Oekraïne. En tenslotte Europese landen overwegen technologische wapens uit Oekraïne aan te schaffen. Er zijn nog veel meer vormen van verstrengeling, zoals de miljoenen Oekraïnse oorlogsvluchtelingen die in Europa werken. In de praktijk gaat het niet om veiligheidsgaranties, maar om vergaande veiligheidsassistentie. En Oekraïne wil daar steeds meer van. Drone stress en het losse westerse bondgenootschap. De afgelopen 3 weken is de NAVO op de proef gesteld. Dat gebeurde de eerste keer door drones die het luchtruim van Polen binnendrongen. Het tweede geval betrof 3 Russische straaljagers die het luchtruim van Estland boven de Oostzee zouden zijn binnengevlogen. En tenslotte waren er de raadselachtige drones boven de vliegvelden van Kopenhagen en Oslo. Alle gevallen leiden in de publieke opinie tot een geweldig tumult en er worden inmiddels overal drones waargenomen. Er is zonder meer sprake van drone stress. De kwestie met de Russische toestellen die in het luchtruim van Estland boven de Oostzee vlogen blijkt toch wat anders te liggen dan werd beweerd. De Finse golf is zo smal dat er geen 12-mijlszone, maar een 3-mijlszone geldt. Dat is al jarenlang praktijk en vooral van belang voor de scheepvaart. Zonder die afspraak zouden bijvoorbeeld Finse schepen Helsinki niet zomaar kunnen bereiken of Russische schepen naar Sint-Petersburg kunnen varen zonder over de zeegrens van de buurlanden te varen. 3 Russische militaire vliegtuigen die op weg waren naar het Russisch grondgebied van de exclave Kaliningrad zijn de 3-mijls grens van het Estse luchtruim niet overgevlogen, maar een 12-mijlszone wel, als die officieel zou bestaan. De reden is dat Estland de overeengekomen 3-mijls uitzonderingspositie in dit geval niet erkent. En daarom riep Estland een NAVO-vergadering op basis van artikel 4-1. En dat was een belangrijk geval van stress, straaljagersstress in dit geval, dat tot tal van bewapeningsplannen leidde. Geheime oorlogvoering. Naast algemene bekendheid voor geheime of hybride oorlogvoering gaat het laatste paniekprobleem over de raadselachtige drones die boven Kopenhagen en Oslo zijn gezien, maar waarvan de herkomst niet bekend is. En hoewel er geen bewijs is, gaat de Deense regering uit van Russische afkomst. En daarvoor worden niet zozeer drones vanaf het Russisch vasteland aangemerkt, maar drones vanaf schepen die langs Denemarken en Noorwegen varen. En deze schepen behoren tot wat de schaduwvloot wordt genoemd. En dat is een vloot van honderden koopvaardijschepen die producten onder valse voorwendselen uitvoeren uit Rusland om zo de sancties te ontduiken. Er is geen bewijs van het gebruik van deze schepen voor dronevluchten, maar wel een zware verdenking. En Frankrijk heeft de kapitein van zo'n schip gearresteerd toen het een Franse haven aandeed. Een rechtstreekse beschuldiging van het afschieten van drones boven Denemarken vanaf dit schip is nog niet gepresenteerd. Ook hier is de suggestie genoeg om tot de verzenuwde politieke opinie te komen. Machtsstrijd in de EU. Deze incidenten leiden naast oorlogsdreiging ook tot nieuwe onderlinge spanningen tussen de leden van zowel de EU als de NAVO. De NAVO in de personen van Mark Rutte, de secretaris-generaal, en Alexis Grinkiewicz, de militaire commandant van de NAVO in Europa, SACEUR, bepleiten in de kern terughoudendheid en onderzoek. Het onderzoek naar het binnendringen van de drones in Polen is nog niet afgerond. De andere incidenten werden aanleiding voor een publicitair offensief van de EU-voorzitter von der Leyen om de bouw van een dronemuur te bepleiten. Dat is een systeem langs de oostgrens van de NAVO, waarbij drones het luchtruim vrijwaren van Russische drones, raketten of vliegtuigen. De afgelopen week was er een informeel overleg van de EU in Kopenhagen, waarbij over de dronemuur werd gesproken. Er zijn nog meer van dit soort militair-technologische renovaties in de planning. Naast de dronemuur gaat het om plannen voor luchtafweer tegen drones, luchtafweer tegen vliegtuigen en raketten en de verdediging tegen hybride oorlogsvoering en verdediging in de ruimte. Het was een verkennend en informeel overleg en de vergadering heeft niet tot een beslissing geleid. De dronemuur komt er niet of nog niet. Op 15 oktober is de formele vergadering. En met deze berichten lijkt het niet erg waarschijnlijk dat er alsnog een gezamenlijke positieve beslissing wordt genomen. De zuidelijke landen hebben geen zin mee te betalen voor de noordoostelijke landen. En Macron van Frankrijk heeft andere voorstellen en vindt eigenlijk ook dat Ursula von der Leyen zich er maar beter niet mee kan bemoeien. Daarmee is het de discussie over drones, waar de kranten opgewonden over doen, gestuit op interne machtspolitiek onder Europese leiders. De binnenlandse vijand in de VS en de druk van de regering op de legerleiding. Een ogenschijnlijk aparte ontwikkeling in het verhaal van de onderlinge westerse verhoudingen is de druk die de Amerikaanse regering begint uit te oefenen op de eigen legerleiding. Die druk bestaat uit verschillende elementen. Het afstand nemen van internationaal humanitair recht, dat is het recht in de oorlog. Ook oorlogvoerende militairen moeten zich immers aan regels houden. Bij afzonderlijke oorlogen worden die regels apart vastgelegd in rules of engagement. En die regels moeten passen in de conventies van Genève en andere bepalingen van het recht in de oorlog. De Amerikaanse minister van Oorlog, Hegseth, heeft nu gezegd daar afstand van te willen nemen. Het tweede element is dat emancipatorische maatschappelijke tendensen niet langer in het leger welkom zijn. Dus, de rol van transseksuelen, vrouwen en zwarten wordt minder belangrijk. En dit reactionaire beleid is een vorm van disciplinering van de krijgsmacht. Dat valt samen met het voornemen om het leger tegen de eigen bevolking in te zetten. Daaronder natuurlijk ook veel zwarte, vrouwen en groepen die zich willen emanciperen. De binnenlandse vijand, zoals Trump het zelf noemde. De krijgsmacht heeft zich in een normale democratische rechtsstaat geen binnenlandse taak. Het leger is alleen voor buitenlandse vijanden. Het is de vraag of er zuiveringen in de officiersrangen zullen plaats hebben in de komende tijd, of dat de legerleiding zich zal verzetten tegen de oneigenlijke inzet tegen de eigen bevolking. Als de gehele legerleiding het niet doet, zijn er dan misschien delen van de hoge officieren. Een andere uitdrukking van het dodelijker willen optreden werd bewezen in het zonder nader aankondiging bombarderen van een motorboot in de Caribische Zee. Het zouden drugsmokkelaars zijn geweest en die werden buitenrechtelijk geëxecuteerd. Dat is inmiddels nog een paar keer gebeurd. De Amerikaanse regering wil meer prioriteit geven aan het Amerikaanse continent. En daarvoor is een discussie gaande op het ministerie van Oorlog en met de top van de legerleiding. Maar deze discussie speelt al weken. Moeten de VS zich blijven richten op het buitenland? Op Europa en op Azië bijvoorbeeld. In dat kader is ook bezuinigd op veiligheidsfondsen voor Europese grensstaten van Rusland. Het zijn deze ontwikkelingen die de spanningen in de NAVO eerder groter maken dan kleiner. En waarvan het effect op de oorlog in Oekraïne nog onduidelijk is. Ten slotte, onderhandelen. De afgelopen 10 dagen stonden in het teken van verwarring over de oorlog in Oekraïne. het politieke en militaire, de politieke en militaire opstelling van de VS ten opzichte van dat land en de onmacht in de EU en ook de NAVO. En daarmee lijken de diepere bedoelingen van Rusland om politieke barsten in de NAVO te vergroten dichterbij te komen. Dat vergroot de veiligheid voor de bevolking van Oekraïne en de rest van Europa in het geheel niet. Het woord onderhandelen is me de laatste 10 dagen maar 1 keer opgevallen. Voor het eerst in 3 jaar pleit een hoge Nederlandse officier openlijk voor onderhandelingen. Generaal buitendienst Kees Matthijssen stelt dat de NAVO er verstandig aan zou doen het gesprek met Rusland aan te gaan. Over elkaar praten en naar elkaar wijzen vergroot het risico op escalatie, stelt Matthijssen. De aanleiding voor dit pleidooi was het rumoer over de Russische straaljagers in het luchtruim van Estland. Het blijft opvallend dat er geen enkele Europese leider is die een plan opstelt om de spanningen die nu optreden te doen verminderen en een einde aan de oorlog in Oekraïne te bespoedigen. In de aanloop tot de Tweede Kamerverkiezing is dat een noodzakelijk bespreekpunt. Het is hoog tijd. Tot de volgende update op 14 oktober.
Dat was Guido van Leenput. Met zijn kijk op de oorlog, wat je zojuist niet hebt gehoord. Als je zojuist hebt gehoord. Eindtune.
Ja, want de tijd is gekomen om hier weer een einde aan te maken.
Inderdaad. Dus, het programma zit weer op. Om 3 uur zijn we er met Teranga, Radio Teranga, PSJM, en français. Ou Wolof, of English.
Ja, waar weten we nou het thema? Want we hebben niks van Jo gehoord.
Het thema, nee, we weten nog geen thema.
Nee.
Hoe dan ook, iedereen bedankt voor het meedoen.
Maar er wordt gebouwd aan de bouwbap.
Aan de bouwbap, ja.
En 26 oktober, dus herdenking.
Ja, klopt. Nou, bedankt en tot de volgende keer. Bye bye, zwaai zwaai.
Doei.